Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, en zoals jullie al duidelijk weten, steunen we dit jaar tijdens deze marathon Radio Maria Filipijnen. Maar zoals je al kon horen, is het deze keer op een totaal andere wijze dat we jullie oproepen deze radio te steunen. Het is een beetje op dezelfde wijze zoals we jullie oproepen tijdens de vaste periode voor onze eigen radio. U hoeft ons dus niet te bellen, maar wel mag u een extra storting doen voor Radio Maria Filipijnen. Deze marathon loopt dus tot 30 mei met regelmatig oproepen en informatie over en live verbindingen met deze radio aan de andere kant van de wereldbol. Zo kon u al de rozenkrans samen met Radio Maria Filipijnen bidden, 's morgens om 7 uur. En hoorde u ook al een interview met de bisschop aldaar. In deze uitzending van de Rots in de Branding van 15 mei en van 22 mei zullen we een woordje plaatsen over de geschiedenis van de Filipijnen, maar toch vooral in het bijzonder over de christelijke geschiedenis. Natuurlijk, deze geschiedenis is zeer uitgebreid en we gaan ons vooral concentreren op de eerste decennia. En ik spreek van we. En inderdaad, naast mij zit hier Kevin. Kevin, hartelijk welkom.
Dank u, beste Jos, dat ik hier op uw rots mag komen zitten.
Ah, wel ja, ik wou dat zeggen, dus welkom in de studio, kan ik moeilijk zeggen, want de studio is een beetje jouw tweede thuis. Maar dus welkom bij mij op die rots in de branding. En we gaan dus samen een uurtje vullen, maar we hopen ook dat jullie, beste luisteraars, ondertussen, als het ware, het mandje vol centjes voor Radio Maria Filipijnen overvloedig zullen vullen.
En dan is het al misschien een heel goed moment om even het rekeningnummer te vermelden waarop u dat kan doen. Dat is BE 49 7333 7333 7771.
En laat ons nu starten met wat aardrijkskunde. En Kevin, jij zal proberen dit land voor de radio, want we kunnen geen PowerPoint laten zien, dit land voor de radio zo goed mogelijk te lokaliseren.
Ja, en een beetje een schets maken op de wereldkaart. Hè. Als we deze zouden openslaan en de Filipijnen opzoeken, dan ligt in het westen de grote noordelijke Stille Oceaan, die uiteindelijk aan de overkant uitgeeft op de westkust van Amerika. Ten zuiden bevinden zich de eilanden Papua-Nieuw-Guinea en Indonesië. Dat zijn landen trouwens waar Paus Franciscus nog als een van de laatste grote apostolische reizen op bezoek ging, en verderop Australië. Ten westen liggen de eilanden Borneo en Maleisië. Gaan we even noordwestwaarts kijken, dan krijgen we het vasteland met Vietnam en in het noorden China. Maar de Filipijnen zelf die bestaan uit een lange sliert van eilanden in noord-zuidelijke richting. Het land telt zomaar eventjes 7641 eilanden, met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante kilometer.
Nu, dit betekent ongeveer 9 maal ons land en er wonen 100 miljoen inwoners. Maar wees gerust, beste luisteraars, we gaan niet elk eiland gaan uitpluizen, want dan zitten we hier volgende maand nog.
Inderdaad, in die sliert van eilanden zijn er eigenlijk 2 grote eilanden te ontwaren die samen zowat 2/3 van de totale oppervlakte uitmaken. Noordelijk het eiland Luzon met de hoofdstad Manila. En dat is trouwens ook de hoofdstad die graag door Radio Maria Filipijnen wil bereikt worden om deze te evangeliseren. En helemaal in het zuiden het eiland Mindanao. Beide eilanden zijn elk ongeveer 3 keer ons land En daartussen liggen onder andere twee andere eilanden die regelmatig ook aan bod zullen komen in het vervolg van deze uiteenzetting, namelijk het eiland Cebu met de stad Cebu City en het eiland Panay.
Goed, zover zijn we. Het geeft toch wat een voorstelling van dit land. Maar laat ons niet starten met de geschiedenis, maar we gaan het wel in vogelvlucht doen. Zoals in zoveel van die verre landen kan je de geschiedenis starten met hetgeen men noemt een pre-koloniale periode. En voor eerst vermoedt men dat 40.000 jaar geleden de zeespiegel veel lager was, waardoor de eerste mensen via een landverbinding, zoals vanuit het grote eiland Borneo, naar de Filipijnen trokken. En dit ontdekte men na het vinden van fossielen. Maar toen in latere millennia de zeespiegel weer steeg, ging de migratie van mensen verder, maar met behulp van kleine bootjes, de zogenaamde barangays. En deze nieuwe bewoners verjoegen de oorspronkelijke bewoners richting de bergen en vestigden zich langs de kustgebieden. En zo ontstond een beperkte handel met volkeren uit alle windstreken, zoals Indiërs, Chinezen, Maleisiërs en Arabieren.
En dus het gevolg was dat we de introductie krijgen, vanaf de 14e eeuw, van de islam in de Filipijnen, met de oprichting zelfs van verscheidene sultanaten. Eén daarvan was op de plaats van het huidige Manila. Vandaar de oorsprong van haar naam, want dit sultanaat droeg de naam Maynilad, genoemd naar de witte mangrovenplanten die langs de oever van de Pasig, een grote rivier die door de stad stroomt, groeide.
En zo komen we in de koloniale periode. Op 16 maart 1521 strandde de Portugees Ferdinand Magellaan voor het eerst aan op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon, helemaal in het oosten. We komen daar straks op terug, iets meer in detail. Hij was 2 jaar daarvoor vertrokken uit Europa in opdracht van de Spaanse koning Karel I. En zo doorkruiste Magellaan de Atlantische Oceaan, ontdekte later de naar hem genoemde straat van Magellaan in het huidige Chili en reisde daarna door via de Stille Oceaan en zo richting de Filipijnen. Maar 3 weken later, op 27 april, tijdens gevechten met de lokale koning Lapu-Lapu, werd Ferdinand Magellaan gedood en verloren hij en zijn manschappen de strijd. Het is genaamd de Slag van Mactan.
En deze nederlaag had serieuze gevolgen, want pas een 44 jaar later, na 4 andere pogingen, zal de Spanjaard Miguel López de Legazpi in 1565 erin slagen om de eerste Spaanse nederzetting, met de naam San Miguel, te realiseren op het eiland Cebu. En deze ligt ongeveer in het midden van de Filipijnen. 6 jaar later werd dan het islamitische bolwerk Manilad, of het huidige Manila, ingenomen. En zo werd Manila de hoofdplaats tot vandaag de dag. Aldoende komen wij terecht in de 18e eeuw. We maken een sprong van 300 jaar.
Maar Kevin, ik stel voor een streepje muziek in te lassen en dat geeft aan de luisteraars de kans om naar hun laptop te lopen, niet naar de telefoon, of gewoon op de smartphone om een bedrag te storten op onze rekening. Of voor anderen het stortingsbulletin te nemen welke zich bevindt in ons tijdschrift en in te vullen om het te laten bezorgen aan de bank. Want Radio Maria Filipijnen heeft deze extra financiële steun echt nodig. Zij bestaan 23 jaar, maar hun apparatuur ook.
En daarom kunnen we misschien even luisteren nog eerst naar een stukje interview met Jozef Nassar, hij die verantwoordelijk is voor het project Aldaar.
En daarna volgt een eerste stukje typische Filipijnse volkmuziek met, zoals het beschreven staat, de rustgevende snaren van de mandolinegitaarachtige bandoeria, laut en octavina. Geniet ervan.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, dit tijdens onze Mariathon. Een Mariathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. en we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie, hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
D'abord, mes profonds remerciements. Ah, ça, c'est un devoir parce que c'est vraiment, vous avez vu qu'est-ce que vous avez réalisé. C'est grâce à votre aide que ça se réalise, ces projets de Marie qui se réalisent. Et ça continue. Vous avez bien vu comment, sans votre aide continue, je vous invite à aider encore davantage pour ne pas initier un projet et puis le laisser tout seul sans aide.
En Jozef vangt aan met jullie nogmaals te bedanken. Dit is een opdracht en jullie hebben gezien wat er gerealiseerd wordt. Dit is allemaal dankzij jullie hulp dat deze projecten van Maria zich kunnen realiseren. En jullie hebben gezien dat dit met jullie hulp verder gaat. En ik vraag jullie nog verder te geven, om de luisteraarsginder niet in de steek te laten.
Je suis aussi très honoré et content que Radio Maria Belgique a choisi un autre pays de l'Asie, qui est les Philippines. Les Philippines, vous pouvez imaginer 25 ans qu'ils utilisent les mêmes équipes, la même. Si vous avez une radio ou un enregistrateur à la maison, après 25 ans, vous pouvez bien comprendre dans quel état il est.
Ik ben zeer vereerd en blij dat jullie een radio uit Azië hebben uitgekozen, namelijk de Filipijnen. Reeds 25 jaar bestaat deze radio, maar ze gebruiken nog steeds dezelfde uitrusting. Stel u voor als jullie thuis bijvoorbeeld een radio- of opnameapparaat bezitten die 25 jaar oud is, dan kan je wel inbeelden in welke staat het zich bevindt.
Ils font très bien leur travail, mais ils ont toujours besoin d'une aide extraordinaire okay. Pour pouvoir
moderniser,
envisager ces dépenses extraordinaires dues après 25 ans de service. Voilà.
En Jozef Nassar legde verder uit dat de medewerkers en vrijwilligers van deze radio Filipijnen zeer goed hun werk doen. Maar ze hebben nu extra hulp nodig, dus om te moderniseren. Het is dus een extra kost boven de basiskosten. En dit na 25 jaar werking.
Merci encore, chers amis auditeurs de Radio Maria Belgique et tout le monde qui entend. Je vous remercie et à la prochaine.
Allez, Joseph, merci beaucoup pour ces informations. Et
merci,
on reste unis en prière. Et
merci,
à la prochaine.
Joseph.
Oui, voilà.
Ok.
Ouais. Merci beaucoup.
BE 49 7333 7333 7771. En dat waren de zachte snaren van onder andere de mandoline. Maar het is te zien hoe je dat interpreteert, dat zachte. Beste vrienden, we overlopen dus in grote lijnen de geschiedenis van de Filipijnen, waar dus op 16 maart 1521 de Portugees Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje landde, maar enkele weken later werd gedood in de slag van Mactan. En het was dan pas een 44 jaar later, in 1565, dat de eerste Spaanse nederzetting, San Miguel, er kwam op het eiland Cebu en dan ook later gevolgd door de inname van het islamitische bolwerk Manildat of het huidige Manila gelegen op het noordelijke grote eiland Luzon. En zo startte een 300 jaar Spaanse bezetting, maar ook evangelisatie. We komen daar straks meer in detail op terug. In die 300 jaar hadden de Spanjaarden niet zoveel gedaan voor hun verdediging, omdat ze overtuigd waren van hun afgelegen veilige ligging. Maar het waren vooral de gebeurtenissen in onze gewesten, welke grote gevolgen hadden voor de Filipijnen en andere overzeese kolonies.
Want in 1756 brak in Europa de Zevenjarige Oorlog uit en er ontstonden twee grote allianties. Enerzijds Groot-Brittannië, Pruisen, Portugal en enkele Duitse staten. Daartegenover stond een alliantie van Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Rusland en dus ook Spanje. En zo zien we hoe de Britten in het jaar 1762 Manila veroverden, waarbij de stad werd geplunderd en bezet. Uiteindelijk eindigde deze zevenjarige oorlog met een nederlaag voor de alliantie waarbinnen Spanje zich bevond. Het akkoord van de Vrede van Parijs in 1763 had tot gevolg dat er enorme verschuivingen van eigenaars van de koloniën over de ganse wereld waren, met als grote overwinnaar Groot-Brittannië. Spanje bijvoorbeeld verloor zeer vele Amerikaanse kolonies. Maar Manila, dat het jaar ervoor was veroverd door de Engelsen, kreeg Spanje dan toch terug. Dit is een korte weergave van dit deeltje van de geschiedenis.
En zo komen we in een nieuwe periode die we zoveel meemaakten in talloze kolonies waar ook ter wereld. Het verzet tegen de kolonisator en de roep naar onafhankelijkheid. We zijn eind 19e eeuw. In de Filipijnen ontstond La Liga Filipina. Alhoewel de intenties vreedzaam waren, oordeelden de Spanjaarden echter dat het een gevaarlijke organisatie betrof en werd haar leider, Dr. José Rizal, gearresteerd en verbannen naar het zuidelijke eiland Mindanao. Daardoor ontstond een meer radicale beweging met gewapende opstand, de Katipunan genaamd. Dr. José Rizal werd in 1896 geëxecuteerd, wat nog meer olie op het vuur betekende. Uiteindelijk werd in 1897 een soort van pact gesloten dat er geen sancties zouden komen en de leiders, waaronder op dat moment Emilio Aguinaldo, gingen vrijwillig, tussen aanhalingstekens waarschijnlijk, in ballingschap naar Hongkong met een, zoals vermeld staat, grote som geld. Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef bestaan. We geven het hier ook heel beknopt weer. Maar het is weer in het Westen, deze keer Amerika, dat er een nieuwe oorlog uitbrak met grote gevolgen voor de Filipijnen.
En daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan nog even terug verpozen, Jos, met muziek.
Ja, zeker.
We gaan luisteren naar het volkslied van de Filipijnen, Lupan Hinarang. Dat wil zeggen, het land waarvan wij houden. En in de tekst kan je onder meer lezen, land van de dageraad, land dierbaar en heilig, wieg van nobele helden. Nooit zullen indringers uw heilige kust vertrappen. Uw banier, dierbaar voor al onze harten, zal nooit verduisterd worden door de macht van een tiran.
Maar beste luisteraars, vergeet niet deze marathon ten voordele van Radio Maria Filipijnen, welke dus loopt niet deze keer in 2 dagen, maar tot 30 mei. En we herhalen het, u hoeft ons daarvoor niet te bellen, maar we verwachten wel een mooie gift die u kan storten, Kevin, op welk nummer?
BE 49 7333 7333 7771.
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Kayang mag-ibig, Diyos ng sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa sibuy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal.
Dit was het nationale volkslied van de Filipijnen, kort en goed. Met als titel Het land waarvan wij houden. In het Westen, in Amerika, brak dus in 1898 een nieuwe oorlog uit met nogmaals grote gevolgen voor de Filipijnen. De Spaans-Amerikaanse oorlog, die werd gewonnen door de Amerikanen. Gevolg, zoals ook Puerto Rico, kwamen de Filipijnen in handen van de Amerikanen. En de verbannen leider Emilio Aguinaldo profiteerde ervan en slaagde erin met de Amerikaanse vloot Manila in handen te krijgen. En alzo werd op 12 juni 1898 de Filipijnse onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar dat was buiten de politiek van de Verenigde Staten gerekend.
Uiteindelijk zal moederland Spanje de Filipijnen verkopen aan de Amerikanen. En dat betekende een einde aan meer dan 300 jaar Spaanse kolonisatie. Maar het begin van een Amerikaanse overheersing. Belangrijke reden was dat de Amerikanen hun grote handelsbelangen wilden veiligstellen en vooral andere kapers op de kust, zoals Nederland, Engeland en Japan, wilden weghouden. Maar er groeide een groot ongenoegen onder de bevolking. En na een zwaar incident brak de Filipijnse-Amerikaanse oorlog uit. Die duurde tot juli 1902. De kostprijs 200.000 inlandse doden en overwinning van de Amerikanen. Opnieuw een korte weergave van dit gewelddadige stukje van de geschiedenis.
Maar alles heeft zowat een andere kant van de medaille. Anderzijds werd de infrastructuur van het land verbeterd, het irrigatiesysteem en de gezondheidszorg. Het analfabetisme werd teruggedrongen van 80% tot 50%. Het Spaans werd vervangen door het Engels. En Manila werd gaandeweg steeds meer het politieke, economische en culturele centrum van de archipel. Maar die roep naar onafhankelijkheid bleef bestaan en vooral onder de druk van de Spaans-Filipijnse elite, ook wel mestizos genoemd, en veelal groot grondbezitters. En zo evolueerde het land stilaan toch naar een onafhankelijkheid.
Een dertigtal jaar later, in 1935, komt er een gemenebest van de Filipijnen met een eerste president, waarbij buitenlandse zaken en defensie in handen bleef van de Verenigde Staten. In 1941, we zitten dan in de Tweede Wereldoorlog, enkele uren na de aanval op Pearl Harbor, zullen de Japanners de Filipijnen binnenvallen en capituleerde Amerika en kwam er een nieuwe regering met een nieuwe president. 3 jaar later, in 1944, zal de Verenigde Staten het land heroveren en kwam er een derde president aan de macht.
Maar uiteindelijk, op 4 juli 1946, kwam dan de echte onafhankelijkheid met een nieuwe republiek waarvan Manuel Roxas de eerste president werd. En zo kennen we nog, bijvoorbeeld, vanaf 1965, president Ferdinand Marcos, maar die stilaan evolueerde naar een wanbeleid met dictatoriale trekken, maar vooral met veel geldverkwisting, vooral om zijn eigen status te verheffen.
Ja, en misschien herinneren sommige luisteraars de bijnaam Steel Butterfly, of Vlinder van Staal, namelijk de naam van zijn vrouw Imelda, met haar enorme collectie schoenen, jurken en juwelen. Er volgden opstanden, geleid door senator Benigno Aquino. Verder gezet door zijn dochter Corazon Aquino. Er volgden nog andere presidenten, maar toch heerste er, en ook vandaag nog, vriendjespolitiek, rivaliteiten en corruptie. Het is een samenleving van een grote groep arme mensen en een kleine, rijke elite die de macht en de middelen in handen heeft.
Trouwens, deze onrechtvaardigheid met armoede werd ook aangeklaagd door Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan het land. Beste vrienden luisteraars, we laten het hierbij. Het is uiteraard zeer, zeer beknopt. Maar ik denk dat deze samenvatting toch wel een voldoende idee geeft over de geschiedenis van het land. Dit hopen we toch althans. En zo, Kevin, zijn we klaar om te starten met de christelijke geschiedenis van het land.
En we gaan nog een beetje fijn besnaarde muziek beluisteren. Een stukje folkmuziek van de mandoline gitaarachtige Banduria Laut en Octavina. En u weet het, deze marathon die loopt tot 30 mei. U hoorde het al, u hoeft ons deze keer niet te bellen. Maar we vragen jullie wel om gul te zijn voor Radio Maria in de Filipijnen. Van harte dank.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, dit tijdens onze marathon. Een marathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie, hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7771. We danken u voor uw steun. Thank you.
En dat waren weer die mandoline-gitaarachtige bandurialaut en octavina uit de Filipijnen. Goed, hoe verliep nu de christelijke geschiedenis van de Filipijnen? Uiteraard, zoals in de vele Afrikaanse en Amerikaanse landen via de grote ontdekkingsreizen vanaf einde 15e eeuw. En alsoreed, zoals reeds aangegeven, vertrok de Portugees Ferdinand Magellaan met een Spaanse vloot vanuit Sevilla naar de Filipijnen. En dus kwam ook het christendom voor het eerst binnen in het land. Maar, we zullen zien, zeer beperkt. Magellaan strandde dus op 16 maart 1521 op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon, die ligt helemaal in het oosten van de Filipijnen, om hun dringende noodzakelijke voedselvoorraad aan te vullen. En zo werden ze opgemerkt door de boten van hoofdman Raja Colombo van het eiland Limazawa. En meer nieuws komen we te weten van kroniekschrijver en medereiziger Antonio Pigafetta, een Venetiaanse geleerde.
Op 31 maart 1521, een paaszondag, op het eiland Limazawa, werd een heilige mis opgedragen door priester Pedro de Valderrama.
Daar is wel iets discussie onder de historici over de juiste plaats, maar we gaan daar niet dieper op in. Het vond wel plaats.
Deze mis vond zelfs plaats in aanwezigheid van de plaatselijke hoofdman Raja Colombo, waarmee een vriendschap was gesloten als bloedsbroeders. Raja Colombo en zijn broer hadden geschenken gestuurd en hadden zelfs Magellaan omhelst. En samen met de matrozen begaven ze zich naar het geïmproviseerde altaar. Tijdens de hele mis bleven de Raja's op hun knieën zitten, met de handen gevouwen. Na de mis gaf Magellaan de opdracht om een groot kruis op te richten op de top van een heuvel, met uitzicht op zee. Vervolgens bereikte de expeditie het grotere eiland Cebu, waar een nieuwe alliantie werd aangegaan met de plaatselijke hoofdman Raja Humabon.
Over deze priester Pedro de Valderrama, die deze eerste mis opdroeg, is eigenlijk niet zoveel geweten. Hij wordt dus wel vermeld. En hij was waarschijnlijk een seculiere Spaanse priester, geboren in Sevilla, dat weet men wel, en zeer waarschijnlijk dus de enige geestelijke die daadwerkelijk deze eerste reis had meegeleefd. Zo was hij betrokken bij de eerste bekeringen en dopen in Cebu, zoals op 7 april 1521 van Raja Humabon en zijn onderdanen. Maar zeer snel veranderde de situatie omwille van interne politieke vetes en toch ook door te snelle en geforceerde pogingen om de inlanders te willen gaan kerstenen. Tussen stamhoofd Raja Humabon van het Cebu-eiland en hoofdman Lapu Lapu van het ernaast gelegen eiland Mactan, weet men, heerste er een rivaliteit over de macht. Hoofdman Humabon was door zijn bekering, die we misschien tussen aanhalingstekens toch kunnen plaatsen, bondgenoot geworden, uiteraard van Magellaan en van Spanje, en zo poogde hij zeer waarschijnlijk daarvan te profiteren om Lapu Lapu uit te schakelen in de slag van Mactan op 27 april 1521, waar dus Magellaan, die anderzijds hoopte om Lapu Lapu te kunnen bekeren, waar dus Magellaan het leven liet en Lapu Lapu de slag won.
Priester Pedro de Valderrama zou de slag van Mactan overleefd hebben en daarna gewoond hebben in de buurt van Cebu. Maar enkele dagen later, op 1 mei 1521, zouden hij en 27 Spanjaarden tijdens een banket georganiseerd door Raja Humabon zijn vermoord. Een valstrik dus. En dit betekende uiteindelijk het einde van de eerste maar zeer korte aanwezigheid van de Spanjaarden en dus ook de christelijke missie tijdens Magellaans expeditie. Zoals reeds verteld zou het een 44 jaar duren alvorens de echte missionering aanvatte. Interessant is wel de volgende vraag. Is er iets geweten over deze periode van 44 jaar tussen 1521 en 1565?
Wel inderdaad. En volgens sommige verslagen bleven toch enkele van de oorspronkelijke bekeerlingen het geloof vasthouden, vooral op het eiland Cebu. En zij bleven zich het doopsel herinneren en enkele religieuze symbolen, waaronder het Santo Niño-beeldje van Cebu. Het is een beeldje van het heilige kind Jezus, Santo Niño, dat Magellaan had geschonken aan hoofdman Racha Hubamon en dat 44 jaar later werd teruggevonden. Er was dus een kleine christelijke gemeenschap blijven bestaan, maar dan zonder kerkelijke structuur. Maar deze verering, in het bijzonder tot het kindje Jezus, is vandaag de dag nog zeer verspreid in het land.
Nu, alvorens we 44 jaar later opschuiven, stellen we toch voor om eens te luisteren naar een van de vele hymnes ter ere van Señor Santo Niño.
Ja, en er zijn er inderdaad heel veel. Je moet maar op YouTube gaan en Santo Niño intikken. Maar, beste luisteraars, tijdens die goede 4 minuten raden wij aan, neem uw smartphone of laptop of het stortingsbulletin en schrijf een mooie gift over voor het project Radio Maria Filipijnen. En ons banknummer?
Dat is BE 49 7333 7333 7771.
Señor Santo Niño, tugluhi kami ginu, na magmahal ka nimo, Pilipinas ibunguta. Señor Santo, kaya nila
Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, we overlopen dus de christelijke geschiedenis van de Filipijnen. Dus voor de echte start van de missionering moeten we 44 jaar laten voorbijgaan na de landing van Ferdinand Magellaan en ontdekken we hoe de Spanjaard Miguel López de Legazpi met 4 schepen vanuit Mexico of Nieuw-Spanje toen genaamd vertrok om in 1565 te stranden in de Filipijnen. En dit was in opdracht van de Spaanse koning Philips II, vandaar de naam Filipijnen.
En dat betekende de eerste Spaanse nederzetting met de naam San Miguel de Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden. Het was dan 6 jaar later dat de Spanjaarden erin slaagden het islamitische bolwerk Manildat, of het huidige Manila, in te nemen, gelegen op het grote noordelijke eiland Luzon.
En met deze tweede expeditie, dus 44 jaar later, reisden deze keer een 6-tal Spaanse paters Augustijnen mee. De Franciscanen, Dominicanen en Jezuïten zouden pas later naar de Filipijnen komen. Maar, ja Kevin, als we spreken van Augustijnen, dan gaat er toch een belletje rinkelen.
Ja, en het is zelfs een pauselijk belletje, want onze nieuw gekozen paus, Leo XIV, is natuurlijk zelf ook een Augustijn. Hij zei het op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek: ik ben een zoon van Augustinus, ik ben een Augustijn. En de Augustijnen zijn dus niet enkel op de Filipijnen, maar eigenlijk overal ter wereld het evangelie gaan verkondigen. Een grote missionaire orde. Bovendien, er zijn heel wat religieuze families die de regel van Augustinus volgen, maar in het geval van paus Leo XIV en zijn medebroeders gaat het echt over de orde die eigenlijk gesticht is door Augustinus van Hippo natuurlijk. En we zien dat ook al terugkomen, Jos, in het wapenschild van paus Leo XIV. Dat is zeer recent bekendgemaakt. En de wapenspreuk die hij ook al voerde als bisschop en als kardinaal, in illo uno unum. In de ene Christus zijn wij één. Mm-hmm. Het zijn woorden die afkomstig zijn uit een verhandeling van de heilige Augustinus, een preek zeg maar, over psalm 127. En de bedoeling is om eigenlijk daarbij uit te leggen, hoewel wij christenen met velen zijn over de hele wereld verspreid, zijn we in de ene Christus één. En dus zeker ook met onze broeders en zusters in de Filipijnen.
En het is echt een missionaire orde ook, hè? Dacht ik. Ja, oké. Een van die paters, Augustijnen, die dus mee was met deze tweede grote expeditie, was pater Andres de Urdaneta. Maar zijn levensloop is nogal zeer eigenaardig. Hij was oorspronkelijk een soldaat en ontdekkingsreiziger onder Hernán Cortés, gekend voor de verovering van Mexico. Maar hij geraakte teleurgesteld in dat wereldse leven en trad op 45-jarige leeftijd binnen bij de Augustijnen. Hij bezat dus enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe religiositeit. En zijn medebroeders beschrijven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof.
Zo was hij als een zeer praktisch man, zeer belangrijk in de voorbereiding en begeleiding van het missiewerk. Het opzetten van structuren, het leggen van de nodige contacten, en de geestelijke vorming van de Augustijnen. Pater Andres de Urdaneta wordt beschouwd als enerzijds een van de grootste navigatoren uit de Spaanse ontdekkingsperiode, en dus als een voorbeeld van combinatie van geloof, wetenschap en moed. In de Filipijnen zijn steden, straten, scholen naar hem genoemd. Hij keerde terug naar Mexico uiteindelijk en overleed kort daarna in een klooster in Mexico-stad.
Een andere pater Augustijn die deze tweede expeditie vergezelde, dus 44 jaar na Magellaan, was de Spaanse pater Diego de Herrera. En ook hij was een sleutelfiguur, samen met pater Andrés de Urdaneta. Een sleutelfiguur in het vestigen van de eerste katholieke missieposten in het land. En ook hij stond bekend als een zachtaardige missionaris, eerlijk en vriendelijk, gericht op dialoog en onderricht. Hij verbleef voor eerst in Cebu, waar hij 4 jaar woonde en waar een kerk werd opgericht ter ere van de Santo Niño, dus het heilig kindje Jezus. Dus met het beeldje van Magellaan dat teruggevonden werd. En vandaag de dag staat er op deze plek de huidige Basilica Minore del Santo Niño, maar die ooit het bezoek kreeg van een belangrijke kardinaal.
Ja, inderdaad. Toen was hij nog geen kardinaal. Hij was generale overste van de Augustijnen. En dan heb ik het natuurlijk over onze nieuwe paus, Leo de XIV, die verschillende bezoeken heeft gebracht aan de Filipijnen in 2002, in 2010 en 2012, Jos. En dan is hij daar op bezoek geweest in die belangrijke basiliek waar dat beeldje wordt bewaard.
Prachtig. Maar deze pater Diego de Herrera was ook actief in de hoofdstad Manila toen deze bevrijd werd van de moslims. Het werd ook de belangrijkste missiepost en snel een bisdom met een bisschop. En we komen er volgende keer op bezoek.
Vele kerken, veelal eerst in hout of bamboe en palm, werden opgetrokken, later in steen, maar wel met veel herstellingen en of totale heropbouw soms door de frequente aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en ook oorlogen. Zo heb je in Manila de Iglesia de San Agustín uit 1606 en dat is de oudste nog bestaande stenen kerk. En de kathedraal van Manila, gewijd aan de heilige maagd Maria, daar stond in 1581 een eerste kerkje. Pater Diego de Herrera wordt beschouwd als echt een van de vaders van het Filipijnse katholicisme. En uiteindelijk, vanaf het jaar 1600, 35 jaar na die tweede expeditie, hadden de Augustijnen reeds een 50-tal huizen op 6 eilanden. In de 300 jaar die volgden, schat men dat er zo'n 2900 Augustijnen naar de Filipijnen trokken.
Beste Kevin, beste luisteraars, ik denk dat we voor vandaag moeten afsluiten. U kan verder luisteren naar het tweede deel van deze christelijke geschiedenis van de Filipijnen op donderdag 22 mei. Alles wordt altijd herhaald de zondagmorgen om 9:10 en de dinsdagavond om 7:30. En we gaan het volgende keer hebben onder andere over de moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden. Het is een zeer zwaar probleem van wreedheden en onrechtvaardigheden in zoveel gekoloniseerde gebieden. Ja, waar mensen zijn, is er drang naar macht en rijkdom. En dit was ook in de Filipijnen zo. Maar de Augustijnen, zullen we zien, lieten zich niet doen en samen met andere missionarissen traden ze nogal snel op tegen deze misbruiken. Maar dit is voor volgende week.
En beste luisteraars, u weet het, tot 30 mei loopt deze marathon ten voordele van Radio Maria Filipijnen. En van in deze keer dus op een andere wijze, met vele oproepen, informatie, interviews en live verbindingen met de studio's al daar. Het is dus niet nodig om te telefoneren, maar we verwachten graag een mooie gift om Radio Maria Filipijnen te helpen. En we danken u daarvoor hartelijk.
En Kevin, ik wil jou ook heel hartelijk danken voor de medewerking aan deze uitzending. Ik wil je ook feliciteren voor de enorme vele bijdragen, ook met de medewerkers in de laatste weken. Het is heel druk geweest met het overlijden van Paus Franciscus, de begrafenis, het conclaaf, de nieuwe paus en nu zondag de installatie van onze nieuwe paus. Dus grote proficiat voor het vele werk dat jullie doen. Goed, beste vrienden, u hoort nog even de jingle met ons rekeningnummer en daarna een bijzonder lied. Het is een lied eigenlijk al gecomponeerd in het jaar 1935. Het is een Filipijnse hymne tot de Eucharistie. En in de tekst staat onder andere glorie aan Jezus die zichzelf opsluit in de gezegende hostie. Buig hemel en aarde neer in aanbidding. Vier eeuwen geleden dat dit Filipijnse land werd gevoed door de leer van Christus, het goddelijke licht. Heilige hostie, verbrand de zwarte wrok met het vuur van de liefde. Tot volgende week.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, dit tijdens onze Mariathon. Een Mariathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie, hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
Postraos cielos y tierra en rendida adoración. Venid, pueblos del oriente,
nación.
Esta tierra filipina se nutre de la doctrina de Cristo divina luz, pueblo amante de María, antes que sus montes de oro forman su rico tesoro, los tesoros de la
los pueblos del oriente alcanzó su resplandor y hoy que en su cenit fulgura irradiando bendiciones a esas paganas regiones envía beso de amor.
Hostia santa que en la del mundo fulgente brillo quema esas negras rendillas con fuego de caridad. Gloria a Jesús que se entierra en la hostia.
mostraos llenos de tierra en rendida adoración. Venid, pueblos del oriente,
naciones todas, venid
y en abrazo de fe ardiente
a Dios os te ha bendecir. Venid.